Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. In eerste plaats dat aanstaande dinsdagavond om 7:00 de kerkenraad hoopt te vergaderen. Vervolgens herinneren we u eraan dat er aanstaande woensdag om 14:00 bejaardenmiddag zal zijn. Dat volgende week zondag de extra collecte voor het bouwfonds zal worden gehouden. En de laatste mededeling is dat deze middag in de kerk de zondagschool, het Pinksterfeest, hoopt te gedenken. Dat begint om 14:45 en dat zal ook worden uitgezonden voor de kerktelefoon. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, Psalm 118, daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Psalm 118, vers 12. We willen nu eerst luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het 3e vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden. Tweede hoofdstuk van het boek Handelingen, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Handelingen 2, de versen 1 tot en met 13, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Handelingen 2. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken met andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder de hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een iegelijk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen iegelijk in onze eigen taal in welke wij geboren zijn? Parters en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, hetwelk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen bij de Joden en Jodengenoten. Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spottende zeiden, zij zijn vol zoete wijns. Tot zover dit gedeelte van het woord van God wat we u voorlezen wilden. De tekst voor deze morgen, deze eerste Pinksterdag, kunt u vinden in het begin van dit hoofdstuk, namelijk de versen 2, 3 en 4 van Handelingen 2. Handelingen 2, de versen 2 tot en met 4, waar we het woord van God en onze tekst lezen. En er geschiedde haastelijk uit de hemelen geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed. Almachtige en barmhartige Heere, op deze eerste Pinksterdag in deze morgendienst naderen wij tot u. We hebben het vanmorgen, zoals gebruikelijk op deze dag, gezongen over de dag, de roem der dagen en over het roemen van u die ons blijdschap geeft. Maar nu weet u ook hoe dat in tegenstelling kan zijn met wat in ons hart leeft. Er kan op deze dag droefheid zijn. En er is op deze dag ook droefheid. Want we zijn vanmorgen niet alleen samengekomen op de eerste Pinksterdag, maar ook samen met de rouwdragende familie Kattenstaart. U hebt in de weken die voorbij gingen gesproken door onze geliefde broeder door de dood weg te nemen. En nu is er verdriet bij haar die haar man moet missen, bij de kinderen die een vader, een lieve vader ten grave droegen, en bij de kleinkinderen die hun grootvader missen moeten. En in welke betrekking we ook tot hem stonden, Heere, wij zijn hier samen als familie met ons verdriet. En nu leggen we dat aan u voor, smekend of u ook in deze omstandigheden uw troost wilt schenken. Want juist op deze dag gedenken we de uitstorting van hem die in de schriften de trooster genoemd wordt. En we bidden van u, wil u de familie, bijzonder de weduwe en de kinderen, wil u hen niet slechts troosten in hun gemis, ook al is dat nodig. En al is dat een grote zegen, maar wil hen bovenal vertroosten met de troost van de Geest die op de Pinksterdag is uitgestort. De Geest die ontdekt aan zonde, die Christus verheerlijkt en uitstalt en het werk van de Heere Jezus toepast aan zondaarsharten. Heere, wil hen die enige troost schenken die uit hem vloeit. En zou u zo ook de roepstem die bij de ernstige ziekte van broeder Kattenstaart en bij zijn overlijden binnen de familiekring en tot ons allen geklonken heeft, willen zegenen en willen heiligen aan de harten. Heere, leer ons de dagen die wij ontvangen, de tijd van de genade die gij ons schenkt, kostbaar achten. En leer ons onze dagen tellen, opdat wij een wijs hart mogen ontvangen. Ontferm u zo, Heere, over ons, maar bijzonder ook over de naaste familie. En wil u in de dagen en weken en jaren die komen, wanneer het verlies meer en meer ingeleefd zal worden, en er ook dagen van groot verdriet zullen zijn, uw ondersteunende genade, uw vertroostingen schenken. Heere, gedenk aan hen. We smeken u, wees met allen die op deze dag droefheid hebben. Er kan droefheid zijn omdat al langer geleden de dood zijn intrede deed in ons leven. En de dood betekent altijd scheiding. Heere, weduwe, weduwnaars, mensen die ouders of een van hun kinderen moeten missen. En die soms op deze bijzondere dagen zo nadrukkelijk herinnerd worden aan de eenzaamheid en aan het verdriet. Wil u ze gedenken en wil u met de vertroostingen van de geest die gekomen is hen nabij zijn. Wil u, o Heere, zo ook denken aan allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. En die de kracht en de genade van u nodig hebben. We denken aan onze zieken. Smeken u of u zijn wilt met zuster Doornhein, die nog steeds in het ziekenhuis ligt en deze week een operatie zal moeten ondergaan. Heere, wil u haar doorhelpen en nabij zijn. U kent haar omstandigheden. Wil u een God zijn die haar helpen wilt en gunst wilt bewijzen. We smeken u ook, denk aan zuster Verbiest in het ziekenhuis in Dordrecht. Wil u haar gedenken, Heere, naar ziel en lichaam. Wil u haar rust en kracht geven en laat haar verwachting mogen zijn op u de Heere. Schenk dat ook aan zuster Born, geef dat het zo mag zijn dat ze inderdaad de komende week weer naar huis terug mag keren. Wil u de middelen zegenen, wil u krachten geven en bovenal gedenk haar in uw genade. Wees zo met ons allen. We zijn hier samen met zoveel vragen en zoveel ziekte en moeite. Heere, in alle dingen, geef dat we tot u mogen verheffen ons hart en tot u mogen vluchten. Wees u ook met ons in alle redenen tot dankbaarheid die er zijn. En die zijn er ook zoveel. Te midden van alle verdriet soms. Of ook wanneer we geen bijzonder verdriet en bijzondere tegenspoed in ons leven kennen. Heere, wil u geven dat wij in de voorspoed en onder de zegeningen die we ontvangen, uw grote naam mogen erkennen. En dat het onder de zegeningen niet zo mag zijn dat ze ons van u afdrijven. We willen bijzonder dan ook deze morgen uw naam erkennen, dat u de komende week het aan de familie Beket wilt geven, dat zij 40 jaar samen mogen zijn. U hebt hen willen sparen. U hebt hen al die jaren door kracht en hulp willen schenken, ook door moeite en zorgen heen. Heere, wat zullen wij u vergelden wanneer wij terugblikken? Dan is er bij ons niets te vergelden, maar zou u de stamelende dank willen aannemen. En in deze week een onvergetelijke dag willen schenken met allen die hen lief zijn. En wil u geven, Heere, dat zij ook voor de toekomst in ons midden nog veel van u ontvangen mogen. Zegen, kracht, uw bewarende en sparende ontferming. Wees zo met hen. We vragen u, Heere, wees u zo met ons allen. Wij moeten het voor u belijden dat wij geen verdiensten hebben. Maar we smeken om uw zegen. Bijzonder ook in deze dienst, wanneer uw woord geopend ligt. O grote koning, wil u die de geest van Pinksteren gaf, zoveel eeuwen geleden, die hem uitstortte uit de hoge hemel van uw heerlijkheid, wil die geest ook aan ons persoonlijk schenken. Voor het eerst of ook opnieuw, waai met de stormwind van uw geest, opdat alles wat zich tegen u verzet, omvergewaaid mag worden. Breek af, Heere, alles wat zich tegen u keert, en maak plaats in ons leven voor het gezegende werk van de Heere Jezus Christus. Wil ook onze harten verwarmen door de vuurgloed van uw geest, opdat ons koude, van nature zo dode hart in brand mag geraken en onder het woord we brandende harten mogen krijgen om te luisteren wat van u tot ons te zeggen is. Wil u, Heere, onze harten in liefde tot u ontvonken en wil u zo krachtig werken dat we vanmorgen iets ervaren mogen voor het eerst of ook opnieuw, dat u de machtige bent die nog steeds door woord en geest dode zondaren levend maakt en hen trekt uit de duisternis tot het licht van uw genade. Wees u bijzonder ook met uw kinderen, heren. Zij zullen het moeten erkennen dat er zoveel duisternis zijn kan ten gevolge van afdwaling, ten gevolge van eigen schuld. Wil u door de geest der genade en der gebeden uw volk verkwikken en verlevendigen, opdat zij opnieuw mogen delen in dat grote heil waardoor de geest wordt uitgedeeld. En wil u zo in ons midden zijn, afbrekend, ontdekkend, maar ook vertroostend en bemoedigend. U weet wat wij nodig hebben. Wees u bijzonder met de jonge mensen. Heren, er wordt gezegd in het Pinksterevangelie dat gij uw geest zult uitstorten op alle vlees. Ook op zonen en op dochteren. En daar zijn de jonge mensen en de kinderen bij ingesloten. Heren, zou u onder kinderen en onder jonge mensen, ook onder de vele jongeren die tot onze gemeente behoren, willen werken. Wil u zijn met de zondagsschool en de kinderen die daar vanmiddag het Pinksterevangelie zullen gedenken. Geef dat ze het verstaan mogen en dat zij bovenal iets van dat wonder van de geest die gekomen is mogen leren ervaren. Bijzonder dragen we die jonge mensen ook aan u op, die morgen een tweede Pinksterdag belijdenis des geloofshopen af te leggen. Heren, wil u hen, hun ouders, grootouders, verdere familie, ja, ons allen een gezegende dienst geven. Maar bovenal bidden we van u voor hen persoonlijk. Of u met de geest die gekomen is in hun leven wilt werken. Heren, heren, ontferm u zo over ons allen. We bidden u om al deze zegeningen niet, omdat wij dat waard zijn of verdienen. Maar we smeken het enkel en alleen om hem, de Heere Jezus Christus, die gij altijd hoort, Sions koning, borg en zaligmaker, uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren. En ik was het bij de afkondigingen vergeten om u te herinneren aan de extra collecte van vandaag, die bestemd is, zoals u weet, voor de zending. We willen deze collecte bijzonder in uw liefde en ook in uw gaven aanbevelen. En we zingen Psalm 68, het vierde en het tiende vers.
Thank you.
Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 119 het 86ste vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Wanneer ik door uw geest uw wetten leer, dan zal mijn tong uw redenen vermelden. Want uw geboden zijn waarlijk recht, o Heere. Gij zult de vlijt van die u zoekt vergelden. Psalm 119, vers 86, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, eigenlijk brengt het Pinksterfeest ons in verlegenheid. In die zin tenminste, dat het bij het Pinksterfeest allemaal zo verborgen blijft en zo weinig duidelijk wordt. Als u dat vergelijkt met andere kerkelijke hoogtijdagen, dan kunnen we bij het kerstfeest naar iets heel duidelijks wijzen, naar de geboorte van de Heere Jezus, naar het kind in de kribbe en naar mensen die komen om hem te aanbidden. Bij Pasen kunnen we denken aan het lege graf en aan de opstanding van de Heere Jezus en die opgestane Heere Jezus Christus verschijnt aan mensen. Maar hoe is dat eigenlijk bij de Pinksterdag? De Heilige Geest, wiens uitstorting we dan herdenken, die verschijnt niet. U ziet geen zichtbare gestalte. U hoort geen stem. Geen ontmoetingen. Het blijft alles zo verhuld en zo verborgen. En in dat opzicht staan wij met Pinksteren eigenlijk toch als mensen die graag iets zien, graag iets zich voor willen stellen. In dat opzicht zijn wij toch in zekere verlegenheid. En toch, ook al is dat waar, bij het Pinksterfeest wordt er ondanks alle verborgenheid en sluiers die er zijn, toch wel iets zichtbaar en vooral iets hoorbaar. De geest mag dan zelf wel niet verschijnen in een zichtbare gestalte, maar hij laat zien en horen dat hij gekomen is. In de tekenen wordt duidelijk dat hij is uitgestort van de hoge hemel. En wat die tekenen zijn, ach, we hebben het u vanmorgen uit dat bekende Pinkster-evangelie voorgelezen. Het zijn er drie. De wind, het vuur en de talen. En bij die drie tekenen van het Pinksterfeest willen we vanmorgen met Gods hulp stilstaan. Thema voor de prediking is de tekenen van het Pinksterfeest. Het teken van de wind, dat is het eerste. Ten tweede het teken van het vuur en ten derde het teken van de talen. De tekenen van het Pinksterfeest, dat is het thema. En ten eerste denken we na over het teken van de wind. Ten tweede het teken van het vuur en ten derde het teken van de talen. Wat betekent het woord Pinksteren eigenlijk? Misschien weet u het. Het is afgeleid van een Grieks woord wat 50ste betekent. En letterlijk betekent daarom Pinksteren de 50ste dag. Het Pinksterfeest wordt namelijk gevierd 49 dagen, 50 dagen na Pasen. En daarom werd het in het Oude Testament al het Wekenfeest genoemd. Wekenfeest, daar moet u dit onder verstaan, dat de oude Israëliet dacht aan 7 keer 7 dagen, 49 dagen dus, na Pasen. Een week maal een week, 7 maal 7, dan werd het Wekenfeest gevierd. En nu was dat Wekenfeest, dat feest wat dus 50 dagen na Pasen gevierd werd in het oude Israël, vooral een oogstfeest. Met Pasen werden de eerstelingen van de oogst binnengebracht en met Pinksteren werd de voltooide oogst binnengebracht. De laatste vruchten van de oogst werden met Pinksteren in de tempel of in de tabernakel aan de Heere geofferd. Maar dat wekenfeest had nog een betekenis. Het was niet alleen een oogstfeest, een feest waarbij de laatste vruchten van de oogst binnen werden gebracht. Maar het werd vooral ook en steeds meer eigenlijk een feest waarbij herdacht werd dat de Heere in de woestijn de wet gegeven had. U weet, het paasfeest was onder het oude Israël de herdenking van de uittocht uit Egypte. Hoe Israël door de Rode Zee was getrokken en de woestijn was binnengegaan. En in die Rode Zee waren de farao met zijn legers verdronken. En u wilde de Joodse traditie, dat is niet helemaal duidelijk vanuit de Bijbel, dat het 40 dagen geduurd zou hebben, 45 dagen zeggen sommigen, dat men bij de wetgevingsberg bij de Sinaï was aangekomen en dat op de 49ste of de 50ste dag de Heere de wet gegeven had op de Sinaï. En zo was het feest van Pinksteren, het feest van de weken dat 50 dagen na Pasen gevierd werd, ook het feest van de herdenking van de wet bij Sinaï die aan Israël was gegeven. En dan moet u eens even in gedachten houden, hoe was dat ook weer gegaan, die wet bij Sinaï? Want dat is van grote betekenis om de woorden van onze tekst goed te verstaan. Wat was er gebeurd toen het volk rond de Sinaï gelegerd was en toen Mozes daar omhoog gegaan was, de berg op? Ja, toen had Israël het gezien, al voordat Mozes de berg beklommen had, dat er een wolk gekomen was. En in die wolk was een stormwind als het ware. En bij die wolk was ook vuur, bliksemschichten. En in die wolk met de stormwind en met het vuur was de Heere zelf op de top van de berg Sinaï neergedaald. En toen had de stem geklonken vanaf de berg Sinaï. De stem van de grote wetgever van de Heere zelf. Hij had tot Israël gesproken. En toen had Israël gezegd dat zij de stem van de Heere God niet konden horen. En dat daarom Mozes de berg op moest om de stem van God te beluisteren en de woorden van God op te nemen en aan hen mee te delen. Mozes was dus als het ware de bemiddelaar tussen God en tussen het volk. Maar die drie dingen vallen op bij de wetgeving aan de Sinaï. Er was een wolk met wind. Er was vuur. En er was een stem. Precies dezelfde tekenen die we ook op de Pinksterdag zien. Wind en vuur en een stem. Alleen, er is één heel groot verschil. Terwijl de wind en het vuur en de stem bij de Sinaï op een afstand blijven. Er is een grote afstand tussen de top van de Sinaï en tussen het volk wat aan de voet van de berg Sinaï gelegerd is. Er is een grote afstand tussen God en tussen het volk. Dat is hier op de Pinksterdag bij de discipelen allemaal veranderd. God is nabij gekomen. God is zo nabij gekomen door de werking van zijn geest, dat de wind nu het huis vervult. En dat het vuur nu zit op ieder van de discipelen. En dat zij nu van Gods wegen stemmen krijgen om te spreken de grote werken Gods. Ziet u het? Het Pinksterfeest van het Nieuwe Testament is de vervulling van dat Oud-testamentische feest van de wetgeving. God had in het Oude Testament gesproken. En de tekenen die een voorafschaduwing waren van het Pinksterfeest waren al zichtbaar geworden. Maar het was alles nog ver gebleven. Maar nu is de Heere door zijn geest nabij gekomen. Zo nabij gekomen dat hij door de stormwind van zijn geest harten verbreekt. En door de vuurgloed van zijn geest harten in brand zet. en door de kracht van zijn geest gesloten monden opent. Kijk, zo zien we de achtergronden van dat Pinksterwonder voor ons duidelijk worden. En zo willen we ook bij die verschillende tekenen van dat Pinksterfeest, die eigenlijk al op de berg Sinaï zichtbaar werden, nadenken. En dan eerst maar die wind. Ja, dat moet wat geweest zijn. Die stormwind. Het was ontzaggelijk bij de Sinaï. Het volk vreesde, lezen we, toen ze de wolk op de berg Sinaï zagen komen en toen ze het geweld van de wind zagen. De Sinaï beefde en de aarde beefde onder de majesteit van God. En iets daarvan wordt ook zichtbaar op de Nieuwtestamentische Pinksterdag. Als zij samen zijn in Jeruzalem, de 12 discipelen, met de vrouwen en de andere volgelingen van de Heer Jezus, het is een aantal van zo'n 120, lezen we in het vorige hoofdstuk. Dan komt daar plotseling op de dag van dat oude wekenfeest, op de dag van dat Pinksterfeest, komt de Heilige Geest. En hij komt met het geluid van een wind en vervult het gehele huis waar zij zaten. Ze hoorden dus het geluid van een geweldige stormwind. En het was een gedreven wind, staat er. Dat betekent een machtige wind. Een wind die woei in zijn kracht. En dat geluid van die wind vervulde het gehele huis. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dit, dat de Heilige Geest vergeleken kan worden met de wind. Met een machtige, krachtige stormwind. Dat lezen we trouwens vaker in de Bijbel, dat de Heilige Geest met de wind vergeleken wordt. Denkt u maar aan dat nachtelijke gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus, waar het gaat over de wedergeboorte. Dan wordt ook gesproken over het werk van de Heilige Geest, en dan wordt in verband met het werk van de Heilige Geest gesproken over de wind. De wind die waait. Zo, zegt de Heere Jezus, is het ook met de Heilige Geest. En als de Heilige Geest hier vergeleken wordt met een machtige stormwind, dan betekent dat allereerst dat het werk van de Heilige Geest soeverein is. Dat wil zeggen, wij mensen kunnen niet over de Heilige Geest beschikken. Net zo min als wij over de wind kunnen beschikken. De wind waait waarheen hij wil. En als de wind naar het oosten waait, zal niemand die wind kunnen keren. Of als die wind naar het westen waait, zal niemand de stroom van die wind kunnen veranderen. Zo is het met de Heilige Geest. Hij doet wat hij wil. Hij doet wat hem behaagt. En dat is iets wat wij vanmorgen maar met nadruk moeten onderstrepen, gemeente. Wanneer het gaat over de werking van de Heilige Geest, dan is die Heilige Geest de geest van de soevereine, almachtige God. Ja, dan is de Heilige Geest God zelf en hij doet wat hij wil. Daar is iets onnaspeurlijks, iets vrijmachtigs in de werkingen van de Heilige Geest. Wie zal tot de Heilige Geest zeggen, wat doet gij? Of waarom doet gij dit? Of waarom doet ge dat? En zo is er in het werk van de Geest dat soevereine. Want al is het dan waar dat de Heilige Geest door het woord wil werken. En dat hij komen wil waar het woord geopend wordt en waar het woord recht gepredikt wordt. Het is toch zo dat de Heilige Geest soeverein is. Er zijn mensen die door hem worden opgezocht en aangeraakt. Er zijn ook mensen op wie de werkingen van de Heilige Geest geen vat lijken te hebben. Het lijkt alsof door hun ongeloof en door hun dwaasheid zij de Heilige Geest tegenstaan. En daarom is het allereerst van de grootste betekenis dat wij deze soevereine geest die waait als de wind en niemand kan zeggen, wat doet gij? Dat wij deze Heilige Geest inroepen. Afsmeken, afbidden van de hemel. Zo was het toch ook gebeurd voor de Pinksterdag. Die 120 mensen waren eendrachtig bijeen, biddende en smekende. Smekende of God zijn belofte wilde vervullen en de geest van de Hoge wilde zenden uit de hemel. Is dat ook ons gebed? Was het ons gebed vanmorgen deze week die voorbij ging? Is het ons gebed, och schonk gij ons, och schenk gij mij de hulp van uw geest? Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Het is zo nodig, gemeente, want de geest wil gebeden zijn. Hij werkt soeverein. Niemand kan zeggen, wat doet ge? Maar hij wil ingeroepen, aangeroepen zijn. Hij wil afgesmeekt worden van de hemel. En op het gebed wil die geest komen, soeverein en almachtig. Ja, dan is er nog iets. De Heilige Geest wordt vergeleken met de wind. Dat betekent ook dat de Heilige Geest, als hij komt, krachtig werkt. Want het teken van de wind, ja, dat is in de Bijbel duidelijk. Dat is het teken van kracht, van natuurkracht. En dan hoeven we nog niet eens te denken aan wervelstormen zoals we daar soms van horen en ook in de achterliggende periode weer zijn opgeschrikt. Gebieden die vreselijk geteisterd worden door het natuurgeweld. Maar zelfs een stormwind kan ons al vervullen met ontzag. In de psalmen lezen we daarover dat de stem van de Heere en dat de wind van de Heere de wouden doet neervallen. Dat de wind van de Heere het aardrijk beroert. Daar wordt iets zichtbaar van de kracht van de wind. Wat is bestand tegen de kracht van een krachtige wind? Wel, zo is het met het werk van de geest. Waar de geest gaat werken, werkt hij soeverein, maar ook onweerstandelijk. Dat wil zeggen, net als de wind alles omverblaast, zo waait de Heilige Geest, wanneer hij krachtig gaat werken, alle verzet omver. Alles wat zich tegen God en tegen het werk van zijn genade verzet, dat kan de geest omverblazen. Het hardste hart kan door hem verbroken worden. De deuren die vergrendeld zijn in ons hart met 1000 grendels, hij blaast ze in stukken. Kijk, wat is ook dat nodig? Vooral wanneer u eerlijk bent voor God en voor het woord van God, dan zult u moeten zeggen dat er bij u zoveel dingen zijn die tegen God ingaan. Iedere zonde gaat tegen God in. Iedere zonde, zegt de Bijbel, betekent verzet tegen de Heere. En nu is er niet alleen maar de zonde in de zin van onze zondige daden of onze zondige gedachten. Op de bodem van al die zondige daden ligt ons zondige leven. Ligt ons zondige hart, ons hart wat van nature zo toegesloten is. Ons hart wat wij door de zonde telkens weer met meer grendels dichtgrendelen voor de Heere. En wat is het nodig? Als u daar in uw leven iets van ziet, van de zonde en van de hardheid van uw hart. Dat de geest komt om al die deuren open te blazen. Om onweerstandelijk harten te verbreken. Om te komen met de majesteit. En de kracht die hem als Heilige Geest eigen is. Zien we daar naar uit? Bidden we daarom? Of de Geest wil komen? En of hij krachtig wil komen? Of hij alle verzet wil breken? Of hij plaats wil maken in ons leven voor die gezegende genade van God? voor het werk van de Heere Jezus Christus. Om als we dat gaan zien, dan gaan we vragen met dat oude gebed uit de kerk van de eerste christenen. Kom, o Heilige Geest, en vervul uw kerk met al het heil van Christus werk. Kom, o Geest, kom soeverein, kom onweerstandelijk en breek mijn harde hart, mijn zondige hart. Ruim weg, ontdek aan al wat het werk van genade in de weg staat. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Wel, daar zit ook nog iets in. In dat beeld van de wind. De Heilige Geest is als de wind onweerstandelijk. Maar moet u eens opletten, dat wanneer je over de wind spreekt, dan kun je de wind niet zien. Je kan alleen zien als de wind waait dat de bomen buigen, of dat er als het een hele sterke wind is, dakpannen van het dak vallen. Je ziet de gevolgen van het waaien van de wind, maar de wind zelf zie je niet. Maar al kun je de wind zelf niet zien, je kunt de wind wel horen. We weten dat hier in de lage landen, als een novemberstorm of een lentestorm rond de huizen giert, dan hoor je de stem van de wind. En daar ligt ook in onze tekst nadruk op. Ze waren in dat huis bijeen en ze hoorden een geluid als van een geweldige gedreven wind. Daar is dus blijkbaar in de beschrijving van Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, alles aan gelegen om duidelijk te maken dat we bij de wind moeten denken aan het geluid wat de wind maakt. Wel, en ook dat is ontzaggelijk belangrijk. De geest waait, maar hoe laat de geest zich nu merken? Nee, de geest kun je niet zien. Maar je kunt de geest wel horen. De geest werkt namelijk door het woord. Hij komt met zijn geluid, met de stem van het woord. En als de geest vrij machtig en soeverein, onweerstandelijk werkt, dan werkt hij altijd door het woord. Dan gaan we het geluid van de geest horen. Dan gaan we de stem van het woord verstaan. Dan gaan we ontdekken dat het woord van God niet een verzameling is van een aantal oude, achtenswaardige boeken. Maar dan wordt de stem van het woord een persoonlijke boodschap gericht aan ons hart. Dan worden wij door het woord in staat van beschuldiging gesteld. Dan wordt ons door het woord gezegd, gij zijt een zondaar. En door de kracht van de geest gaan we daarvoor buigen. En gaan we daarmee instemmen, komen we voor de kracht van die machtig waaiende geest op de knieën. En gaan we belijden dat wij schuldig zijn en smeken om genade. Zeg u dat eens uit uw eigen leven. Zijn er momenten dat u voor de kracht van woord en onder de kracht van de geest het voor God verliezen moest en de stilte op ging zoeken en ging belijden voor God wie u was, uw armoede, uw schuld, en ging zoeken, ging smeken om genade? Kijk, daar wil die krachtig waaiende, krachtig werkende geest zondaren brengen, tot God leren vluchten. En dat ziet u ook in dat tweede teken. Want we moeten het tweede teken ook niet onderschatten. Ook daar ligt zo ontzaggelijk veel in opgesloten, het vuur. Het vuur was in de oudtestamentische tijd vaak het teken van de majesteit van God. Bij de Sinaï was er een vuurgloed die de berg omringde. En die vuurgloed was het teken van Gods heerlijkheid. En nu ziet u weer op de Nieuwtestamentische Pinksterdag dat er vuur van de hemel daalt. En dat vuur, nee, dat brandt niet van verre zoals bij de berg Sinaï in de Oudtestamentische tijden. Dat vuur, dat deelt zich in kleine vlammen, zo moeten we het ons voorstellen. Verdelende tongen als van vuur, tongen, vlammetjes. En het leek alsof op de hoofden van al diegenen die door de Heilige Geest bezocht werden, de discipelen, dat daar tongen, vlammen van vuur waren. En dat vuur dat zat op hen. Boven hun hoofden was dus een zichtbaar teken als van een vlam van vuur. En het bleef op hen. Dat is de letterlijke betekenis van de woorden. Dus dat vuur dat brandde boven hun hoofden en dat bleef ook maar branden. Wat zou dat betekenen? Ach, we kunnen het maar aanstippen vanmorgen. Net zo min als we volledig konden zijn over de stormwind van de geest, kunnen we ook volledig zijn over het vuur van de geest. Maar we noemen het belangrijkste. Dat vuur betekent allereerst het vuur dat brandt. De Heilige Geest wordt als een vuur getekend. En dan wordt in de Bijbel wel gesproken van de geest van uitbranding. Dat betekent dat de Heilige Geest, als hij komt als een stormwind en door gaat werken in ons leven, dat hij ook de zonde gaat uitbranden, wegbranden. Dat is nodig, gemeente. Het is niet alleen nodig dat wij genade leren kennen en hoop mogen krijgen dat onze zonden vergeven zijn. Dat is een groot wonder, als u dat mag weten. Maar het is net zo goed nodig dat die zonde in uw leven wordt uitgebrand. Net zoals in mijn leven. Gedood, de kracht van de zonde wordt gebroken. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Want wij kunnen tegen de zonde gaan strijden en dat proberen in eigen kracht. Maar als we menen dat wij in eigen kracht de zonden in ons leven kunnen uitroeien, dan vergissen we ons. De bedoelingen mogen goed zijn. Maar we ontdekken steeds meer dat in eigen kracht kunnen wij onszelf niet verbeteren en kunnen wij ons geen stap dichter brengen bij de genade van God. Dat is onmogelijk. Maar nu heeft God zijn geest gezonden. En die geest is ook een geest van uitbranding. Dat betekent dat die geest de zonde gaat doden en door het woord gaat uitbranden in ons leven. Dat is een pijnlijk iets van het werk van de geest. Maar de Heer heeft ook nooit in de schriften gezegd dat de Heilige Geest alleen maar gekomen is om ons iets te schenken wat wij aangenaam vinden. Nee, er is ook iets pijnlijks in het werk van de Heilige Geest. Hij ontdekt. Hij ontgrondt. Hij is het die de geest van de uitbranding is. Maar dat is niet het enige wat in dat beeld van het vuur zo vanmorgen voor ons zichtbaar wordt. Dat vuur betekent ook verwarming. Niet alleen uitbranding, maar ook verwarming. Die Heilige Geest die van de hemel gezonden is, zet harten in brand. En dat doet hij opnieuw door het woord, want de geest verbindt zich altijd maar aan het woord. En dan denkt u misschien meteen al aan die bekende geschiedenis die vaak met Pasen overdacht wordt, die geschiedenis van de Emmausgangers. Die twee mannen die op de paasmiddag teruggingen van Jeruzalem naar Emmaus, het plaatsje waar ze woonden. En toen kwam de Heere Jezus bij hen en toen begon de Heere Jezus tot hen te spreken en ze wisten niet dat het de Heere Jezus was. En als ze dan later ontdekken dat hij het toch is, dan gaan ze plotseling begrijpen wat er in hun hart gebeurde terwijl ze met de Heere Jezus op de weg waren. Want wat gebeurde er terwijl ze met de Heere Jezus op weg waren in hun hart? Was ons hart niet brandende in ons? Hun hart was in brand gezet, terwijl het woord aan hen gepredikt werd. Dat is het werk van de Heilige Geest. Want al is de Heilige Geest pas met Pinksteren uitgestort, de Heilige Geest werkte natuurlijk al eerder. die werkte ook bij die Emmausgangers. En daar ziet u de kracht van het vuur. Was ons hart niet brandende in ons? Weet u wat we daaronder moeten verstaan? Wel, dat toen het woord geopend werd en toen de schriften verkondigd werden door de Heere Jezus Christus, toen werd hun hart geraakt. En toen werd hun hart in brand gezet. En dat betekende dat er, zonder dat ze het verklaren en begrijpen konden, liefde tot het woord kwam en tot degene die het woord verkondigde. En ook dat ze luisterden met heel hun hart. Kijk, en dat is het nu wat de Heilige Geest nog wil doen. Als het woord in de naam van Christus zuiver verkondigd wordt, dan wil de Heilige Geest daar zo in meekomen dat harten in brand raken. En vaak in het begin kunnen we het niet begrijpen en onszelf niet verklaren. Maar dat woord, dat er een verborgen aantrekkingskracht van uitgaat. Dat is misschien plotseling gebeurd in het leven van iemand in de kerk. Of misschien meer geleidelijk. Dat er verborgen aantrekkingskracht van het woord uitging. En dat de geest ging werken. En dat we liefde kregen tot het woord. En liefde kregen tot de dienst van God. En liefde kregen tot God zelf en tot zijn volk en tot zijn dag en tot zijn inzettingen. Kijk, daar hebt u iets van dat werk van de Heilige Geest. Die het hart in brand zet. Die het hart vervult met liefde. Met honger. Met dorst naar het woord. Is zo het woord in ons leven gaan branden. Is zo het verlangen in ons leven gaan branden. Hoe brandde mijn genegen heen om 's Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Daar is een man aan het woord. Wiens hart ontvlamd is. Door de werking van de geest die met Pinksteren is uitgestort. En dan nog iets. Dat vuur, dat brandt uit. Dat vuur, dat zet harten in brand in liefde tot God en tot zijn woord. Dat vuur, ja, het verlicht ook. Want vooral in de oude tijden was het vuur de voornaamste bron van licht wanneer het donker was. De lamp die brandde op de kandelaar in het tabernakel en in de tempel, die brandde ook om licht te geven. En daar hebt u ook de kracht van de Heilige Geest. Hij ontsteekt een licht in verduisterde harten. O gemeente, als dat gaat gebeuren, dat de Heilige Geest de ogen van ons die zo blind zijn door de zonde gaat openen, dan gaan we zien wat het woord zegt. Dan gaan we zien wie God is. Dan gaan we zien wie we zelf zijn. En dan krijgen we, als de geest verder licht gaat geven, ook kennis van de Heere Jezus Christus. Dan wordt ons geestesoog verlicht. Dan gaan de nevels weg. Dat is de kracht van het vuur, van het licht, wat de Pinkstergeest door het woord ontsteekt in de levens van mensen. Ziet u, wanneer we deze dingen zo aanstippen, hoe nodig we het hebben dat de geest als een wind ontdekkend werkt. Maar ook dat de geest als het vuur onderwijzend werkt, verlichtend werkt. Zijn we ook persoonlijk in ons eigen leven verlegen om dat werk van de Heilige Geest? Heilige Geest, wind die ontdekkend en ontgrondend waaien wil, breek alles wat het werk van God in de weg staat stuk in mijn leven. Geest van Pinksteren, verlicht mijn hart wat duister is. Brand uit de zonde en ontvonk mijn kille, koude hart in liefde tot u, tot uw woord en tot uw dienst. zou dat niet nodig zijn, juist op de dag waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. En die Heilige Geest, die geeft dat aan al degenen die in het huis zaten. Ja, dat moet u ook nog maar even onderstrepen. Bij de wind staat er, hij vervult het gehele huis. Dan ligt de nadruk op het feit dat de Geest aan heel de kerk gegeven is. Allemaal zonder onderscheid. Kerk met een hoofdletter. En als het gaat om het vuur, dan wordt zo met nadruk gezegd dat die vlammen zitten op een ieder van hen. Daar ligt de nadruk op het persoonlijke. De Heilige Geest werkt zo heel persoonlijk. Hij werkt in Petrus en in Johannes en in Thomas en in Maria. Heel persoonlijk. En dat persoonlijke van de Heilige Geest komt in dat vuurteken bijzonder uit. Laten we ook dat niet vergeten. Wij kunnen het met een algemeen begrip van de Heilige Geest niet doen. Wij kunnen het ook niet doen met een belijdenis dat de Heilige Geest aan de kerk gegeven is. De Heilige Geest moet ons persoonlijk geschonken worden. En heel persoonlijk in ons werken. En dan krijgen die dingen die we genoemd hebben vanmorgen vanuit het woord betekenis. Dan gaat die Geest persoonlijk ontdekken en ons de schuld laten zien. Dan gaat de Geest ook persoonlijk het hart in liefde tot God en tot de dienst van Christus ontvonken. Dan geeft de Geest persoonlijk ons licht. Kijk, en waar de Geest gaat werken, zo heel persoonlijk, daar krijgen de discipelen ook heel persoonlijk onderwijs van de Heilige Geest. En ze gaan allemaal spreken in vreemde talen. Wat dat betekent? Wel, die vreemde talen, dat zijn gewone bestaande talen geweest. Dat zijn de talen geweest van die Parthers en Meders en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië, dat is Irak. Heel het Midden-Oosten, al die volken die daar in de tempel bijeen waren, hoorden de grote werken Gods verkondigen. Want kijk, met het Pinksterfeest herdenken we dat de Heilige Geest gekomen is en dat nu het evangelie van Gods genade in Christus Jezus niet alleen maar voor de Joden meer is, maar dat het evangelie verkondigd moet worden aan alle schepselen, alle creaturen. En dat nu in alle talen de grote werken Gods verkondigd moeten worden. Daarom geeft de Heilige Geest de discipelen ook te spreken in vreemde talen. Dat is een wonder. Want die discipelen konden nog niet eens goed Joods spreken, althans een aantal van hen. Petrus sprak een zwaar dialect. In de nacht van het verraad werd hij als een Galileese dialect herkend. Zijt gij ook niet een van die met de Nazireër waren? Dus het was aan hem te horen dat zijn Hebreeuws niet het Hebreeuws van Jeruzalem was, maar van Galilea. En nu in één ogenblik krijgen die mensen, die ongeletterde vissers en wat ze ook geweest zijn, en voor het merendeel waren het eenvoudige mensen, krijgen de beschikking over verschillende talen. En ze spreken de een hier en de ander daar van de grote werken van God. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. Hij neemt alle beletselen weg, opdat het woord zijn loop mag hebben en opdat het woord verkondigd mag worden. Hij neemt de beletselen weg. Waren die er dan bij de discipelen? Jazeker, want die discipelen, die apostelen, die kenden maar één taal, één dialect. Maar nu komt de Geest en die neemt de beletselen weg, zodat ze het evangelie in al die talen kunnen verkondigen. En nu zal het vandaag niet meer gebeuren, gemeente, dat de Heilige Geest een dominee die geen taal kent, zomaar plotseling een andere taal laat spreken. Dat gebeurt niet meer, dat mogen we ook niet verwachten. Maar het is nog wel zo, al wordt dat talenwonder nooit meer herhaald, dat de Heilige Geest nog steeds bij de predikers van het woord beletselen weg wil nemen, opdat zij de grote werken Gods mogen verkondigen. Beletselen wegnemen, zegt u. Die dominee heeft er toch 5 of 7 jaar voor gestudeerd. Ach, mijn lieve mensen, als het alleen van zijn studie af zou hangen, dan zou die nog geen woord uit kunnen brengen tot eer van God. Zeker heeft die studie nodig, allemaal. Maar Paulus zei al, wie is tot deze dingen bekwaam? Een mensenkind geroepen om te preken, om het woord te brengen, om de grote werken Gods te verkondigen. Hij heeft allerlei beletselen. Hij is van nature een ongeschikt instrument. Hij heeft allerlei dingen tegen. Hij kan niet tot eer van God denken. Hij kan niet tot eer van God spreken. Hij heeft de woorden van wijsheid niet. Hij heeft de bediening van Gods geest niet. Want dat heeft niemand van nature. Dat moet gegeven worden. En steeds weer gegeven worden. En steeds opnieuw geschonken worden. En dat wil de Heilige Geest nu doen. Predikers van het evangelie roepen. En geschikt maken. En telkens weer de beletselen en de hindernissen wegnemen. Zodat zij de grote werken van God mogen verkondigen. Ja, ook dat is op de Pinksterdag een les niet die we maar mee moeten nemen. Veel vragen of God in de kerkdienst, onder de prediking, alle beletselen weg wil nemen. Dat het woord zijn loop mag hebben en dat de eer van God bedoeld mag worden en de volle raad van God verkondigd mag worden. En dan moeten er beletselen worden weggenomen bij de mensen die luisteren. En bij de man die het woord verkondigt. Heere, geef hem die het woord bedienen mag uw geest. Geef hem met vrijmoedigheid te spreken. In betoning van geest en van kracht. Bidden we daarom door de week op de zondag. Heere, geef dat wij mogen luisteren. Dat onze gedachten niet af mogen dwalen. Dat de zorgen die mee naar de kerk gaan het niet voor het zeggen hebben. Maar dat we met een brandend hart mogen luisteren. Neem alle beletselen weg. Opdat we de grote werken Gods mogen horen. Smeken we daarom op de zondag door de week. Want de geest moet de beletselen wegnemen. Opdat we in onze eigen taal met de woorden door de geest zelf ingegeven en op de lippen van zijn knechten gelegd, de grote werken Gods mogen horen. Ja, dan wordt het woord van de prediking levend en krachtig. Dan wordt het merkbaar dat de beletselen worden weggenomen bij de prediker. Dan wordt het merkbaar dat de beletselen worden weggenomen bij hem of bij haar, bij de jongen of het meisje die het woord hoort. En dan gaan we iets meevoelen, aanvoelen van wat gebeurde op de Pinksterdag. We horen in onze eigen taal, we kunnen het begrijpen. De grote werken van God verkondigen. We verstaan het. Kijk, en vandaar dat we nooit genoeg kunnen benadrukken dat het zo nodig is te bidden voor de wekelijkse bediening van het woord. Dat de geest daarin mee mag komen. Net zoals in vroeger jaren een jongen die inmiddels een niet onbekend predikant geworden is. Door de straten fietsten op zaterdagavond nog laat het licht zag branden in de studeerkamer van zijn dominee. En thuis kwam en zijn knieën boog En bad heren, de dominee is nog bezig met zijn preek. En misschien staat hij morgen wel vroeg op om nog verder te gaan met de overdenking van die preek. Maar zou u dat woord wat die dominee nu aan het overdenken is en morgen hoopt te brengen, willen zegenen aan mijn hart? Zou u het willen gebruiken tot heil voor mijn ziel? Wel eens om gevraagd, jonge mensen, of God het woord zo wil zegenen en de beletselen wil wegnemen die er door de zonde zijn, opdat wij mogen horen de grote werken Gods en het verstaan. Ja, wat hoor je dan? Wel, zegt de tekst, de grote werken Gods. Als het werk van de Heilige Geest de overhand krijgt, dan gaan mensen spreken van de grote werken Gods. Ja, dan gaan mensen spreken die geen ambtsdrager zijn. Een vrouw, man. Als de Geest de overhand heeft, dan komen er wel eens momenten dat je moet vertellen, moet spreken wie de Heere is. Voor een arm, verloren, schuldig, doemwaardig mensenkind. Dan wordt je mond wel eens opengebroken. Wat is het erg als dat vandaag heel in het algemeen gezegd toch zo weinig gebeurt. Want dan wordt God niet verheerlijkt. En de grote werken van zijn genade, ze blijven zo onder het stof. Weet u wat dan nodig is? Ook in het leven van u die de Heere kennen mag, Heere, open u mijn lippen. Want dan zal mijn mond uw lof verkondigen. Werk door uw geest zo dat ik in mijn gezin tot mijn kinderen en ook tot anderen die de Heere vrezen mogen, goed van u mag spreken. Maar op een heel bijzondere manier, en u begrijpt, daar gaat het met name over in deze geschiedenis, opent de Heere de lippen van hen die geroepen zijn om het woord uit te dragen. Hier zijn het de discipelen, nu zijn het predikanten en anderen die geroepen zijn om het woord te brengen. Dan horen ze de grote werken Gods verkondigen. Kijk, als de Geest werkt, dan gaat het bij het spreken over de dingen van de Heere en bij het preken niet om de mens in de eerste plaats. Ook niet om de bekeerde mens of om de vrome mens. Maar dan worden de werken van God uitgestald. Dan wordt gezegd, zie, deze is de Heere. Dan staat de Heere in het middelpunt, in zijn recht, in zijn genade, in zijn heiligheid en in zijn ontferming. Dan staat in het middelpunt wat God nu doen wil en wat er bij de Heere te vinden is voor verloren mensenkinderen. Kijk, dat is Pinksterprediking, geestelijke prediking, waarin gezegd wordt wie God wil zijn en ook hoe God werkt. En ook hoe God werkt in het leven, in het hart van mensen. Maar het gaat altijd om de grote werken van God. En als dan vanmorgen de discipelen in die talen, de beletselen weggenomen door de krachtige werking van de Heilige Geest, vrijmoedig spreken. Ach, wat zullen ze dan gezegd hebben over de majesteit van God en over de heiligheid van God. Maar ook over de zoekende zondaarsliefde. Ook over de erbarming die er bij God is. Daar kunnen we geen begrip van hebben, denk ik. Maar zo nabij kwam het woord. Zo gezegend werd dat spreken van de grote werken Gods op die dag, dat mensen geraakt, getroffen werden in hun hart. En ze zeiden, wat moeten we doen? Wat moeten we doen om zalig te worden? Wat zou het een zegen zijn als het woord van God als een puntig, tweesnijdend, scherp zwaard harten zou treffen. De Geest wil het doen. Als die mensen wil stilzetten, arm maken, laat zien wat hun schuld is, hoe hemelhoog die is. Maar vooral ook laat zien wat er nu bij God voor zulke mensen te vinden is. Ach, hoe arm we zijn, hoe koud, hoe kil. Hoe dood in zonden en misdaden ook. Er is bij God zoveel te vinden. Hoe lang, hoe zwaar wij ook van hem hebben afgedwaald. Er is bij God zoveel te vinden. Wat dan? Genade. En die genadefontein die er bij God is, die is nooit opgedroogd en nooit uitgeput. De Heere wil in zijn grote ontferming zondaren zalig maken. Hij wil zijn naam verheerlijken. Hij wil ze zoals de vader de verloren zoon hartelijk ontvangen. Hij wil ze zijn liefde en zijn gunst doen delen. Dat is het genadewerk van God. O gemeente, daarom ligt er ook in deze overbekende Pinkstergeschiedenis die geweldige drang, die geweldige nodiging, wend u toch tot hem toe en wordt behouden. Want de wet van de Sinaï wekt toorn van verre, vuur, stem, wind. Maar de geest werkt door het evangelie. Genade. Dat is Gods liefste werk, om aan arme, verloren zondaren genade te bewijzen. En wie eenmaal iets van die genade geproefd en gesmaakt heeft, die gaat er ook van spreken, van die grote werken van God, als een bron zich uitstort op de velden. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben vanmorgen na mogen denken over het Pinkster-evangelie. En we hebben maar enkele dingen kunnen aanstippen. O, wil u daarom zelf de naprediker zijn. En de woorden toepassen, maar ook geven dat we ze verder mogen overdenken. En dieper overdenken. Want Heren, het is zo nodig dat de geest als de wind ons ontdekt. Dat de geest als het vuur ons hart in brand zet. Dat de geest de beletselen wegneemt, opdat we zicht krijgen op uw grote werken en in de prediking van het woord ook leren ontdekken door de werking van uw geest, wie gij zijn wilt, voor een verloren zondaar. Heere, wil dan zelf in Christus Jezus uw genade verheerlijken. En wil u ons opzoeken, opdat wij geleid mogen worden door de Geest die gegeven is. Wil u ons bewaren voor de zonde, onze zonden ons vergeven, ook de zonden die ons aankleefden in dit uur. Ga met ons, breng ons vanavond allen weer hier. We vragen het alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 143 vers 10 is onze slotzang. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, het tiende vers. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.